verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij tezamen van Psalm 100, de versen 1 en 4. Psalm 100, versen 1 en 4. Laat ons samen bidden en danken. Heere in den hemel, wij danken u voor de psalm die gij ons in dit namiddaguur op de lippen en aan het hart hebt gelegd. En wij bidden u om vergeving vanwege de overtredingen van dat gebod dat wij bezongen. Het gebod dat u in uw woord gegeven hebt. Juich aarde, juicht alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. komt, nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Wij hebben het niet gedaan. Wij hebben het al vanaf Adam van nature niet gedaan. In plaats van komen en naderen voor uw aangezicht, vluchten wij weg voor u. Ons verbergende, zoals Adam, in het geboomte des hofs. Schuldig, angstig vanwege onze zonden. Altijd weer de heimelijkheid ingevlucht. Altijd weer denkend ons te kunnen verbergen van voor uw aangezicht. Altijd weer alles buiten u om willen doen. Thuis, buitenshuis, vanaf het paradijs. En ook hebben wij het niet gedaan. Dient God met blijdschap. Wij dienden onszelf. Wij willen alleen maar verdienen in dit leven. Verdienen en ons verrijken. En dat is het heil dat de wereld ons predikt. Rijk worden, verdienen en gediend worden door anderen. Hoog in aanzien komen. Op de erepodia komen. Van sport, van politiek, van macht. En wij waren geroepen om u te dienen. In de navolging van Jezus Christus, de dienstknecht des Heren. O, doe verzoening over onze onbetaalbare schuld. En ook het derde hebben we niet gedaan, wat we het eerste zongen. Juich aarde, juicht alom den Heren. De aarde vloekt. De aarde spot. De aarde slijkt en besmeurt uw naam. O God, dat gij nog langmoedig over ons zijt, die precies het tegenovergestelde doen van uw geboden. Ons verbergen in plaats van komen. Gediend willen worden in plaats van dienen. Vloeken en murmureren in plaats van juichen. O God, wij bidden u, wil om Jezus Christus wil, die de enige was, die kon betalen voor de zonde. Wil om zijn bloed storting op Golgotha. Ons vergeving schenken, de straf die ons de vrede brengt, was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. En laat zo Jezus Christus in het middelpunt mogen staan van preek en eredienst op deze middag. Uw Zoon, onze Heere, die het volk zalig maakt van hun zonden. Die ons ook door de Heilige Geest een nieuw leven wil geven. En wil dan, Heere, door die Heilige Geest en door de prediking geven dat wij mogen zeggen vanwege uw langmoedigheid en uw vergeving en uw trouw. Goedertieren zijt gij, Heere. Uw goedheid eindigt tot op vandaag toe. Merkbaar, ervaarbaar, nimmer meer. Uw trouw en waarheid houdt haar kracht nog steeds sterker dan onze zondekracht. Tot in het laatste nageslacht. Heere, wees meerder dan ons hart. Laat het licht komen te schijnen in onze duisternis. Laat de genade doorbreken in het zondeleven. En wees ons tot een opstanding en leven aan u toegewijd. In bijzonder danken wij u, Heere, dat wij dat mogen zingen, goedertieren is de Heere en niet toornig is de Heere. Wij danken u ten diepste dat gij uw Zoon gezonden hebt die de toorn wilde dragen, opdat wij uw goedheid mochten ervaren alsof wij zelf die in eigen persoon hadden verdiend. Wonderbaarlijk is dat, dat wij van zijn verdiensten mogen leven, in zijn verdiensten mogen delen en daarom zingen om Jezus wil, goedertieren is de Heer. En wij danken u dat wij mogen zeggen die goedheid eindigt nimmer meer, ook niet in het eindgericht, waar nog de Heer Jezus Christus zal zeggen, deze zijn van mij, Vader, niemand zal ze uit mijn hand drukken. O, maak ons tot de zijnen, maak ons tot die Jezus Christus eigendom zijn in deze wereld. En tenslotte zongen wij dat uw trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. En dat is de jeugd. Heren, wat zijn wij u dankbaar. De vorige generatie kan misschien niet meer bij de jeugd komen. Ik bereik misschien als dominee de jeugd niet meer. Een generatiekloof, daar spreken wij over. Onbereikbaar. We verstaan elkaar niet meer in deze tijd. Maar uw trouw, uw waarheid houdt haar kracht tot in, midden in de harten van het laatste nageslacht. Wij danken u dat gij over alle generaties heen de jeugd kunt grijpen in het hart tot in dat allerlaatste nageslacht. Wij danken u dat de regenboog nooit te kort is. Dat de regenboog over alle mensengeneraties heen staat. En dat voor u niets te wonderlijk is. Wij danken u voor die psalm. En wij bidden u, laat hierin delen in deze zegeningen. Niet alleen ons hier in de kerk, de oude kerk van Voorburg. Maar laat hier ook in delen al onze zieken. Wij gedenken die twee die in het ziekenhuis liggen, Heren. Wil hen goed en nabij zijn en zieken bezoek doen en harten bezoek doen via anderen of rechtstreeks in de ziel, zoals gij dat kunt, lichtend in duisternissen. Wil ook zijn met de zieken thuis. Wij denken in het bijzonder aan haar die binnenkort aan hernia geopereerd moet worden, vele pijnen moet leren verdragen. Samen met haar man dragen wij haar aan u op. Gij weet met mij dat zij nu in dit uur luistert naar een vorige dienst in deze oude kerk opgenomen. Ik heilig mijzelf voor hen, die preek. Laat zij geheiligd mogen zijn ondanks lichamelijke scherpe pijnen. Wil geven dat uw genade rust geeft. Wil haar vasthouden en geeft de duivel geen plaats. Houd ook haar man en haar in deze moeilijke periode samen, zoals alleen gij mensen samen op de knieën bij u kunt houden. En wil ons horen, Heren, voor onszelf en voor elkander, omdat we het allen zo brood nodig hebben, uw genade, die altijd genoeg is en nooit te weinig. Wil ons horen en verhoren, niet om onze verdiensten, want die zijn er niet. Maar wil het doen om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Om zijn volmaakte offer. Om al zijn weldaden. Doe ons daarin delen als een volk u toegewijd. En wil dat doen naar de rijkdommen uwer barmhartigheid. In Jezus naam. Amen. Wij zingen na de belijdenis van het christelijk geloof van psalm 97, het zesde en het zevende vers. Psalm 97, het zesde en het zevende vers. En een ieder uur spreken met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift. De tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. Hoofdstuk 5, van vers 1 tot en met 10. 2 Korintiërs 5. Te beginnen bij vers 1. daar schrijft de apostel. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Die ons nu hiertoe bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed. En weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van den Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed. En hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, het zij kwaad. Amen. De prediking die ik gaarne in dit middaguur aan mijn eigen adres wilde houden, en daarmee ook aan het uwe en aan het jouwe, wordt geput uit de Heilige Schrift. En wel uit een woord dat in het voorgelezen schriftgedeelte is te vinden. 2 Korintiërs 5, het 6e vers, waar de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe mag schrijven: wij hebben dan altijd goede moed. Een vorstelijk woord. Wij hebben dan altijd goede moed. En ik wilde de gedachten van voorbereiding voor deze preek graag in drieën onderbrengen. Want hij getuigt dit nu wel. Hij schrijft dit aan anderen. Wij hebben dan altijd goede moed. Hij verkondigt dat in de wereld. Maar voordat dat van je uit mag gaan en voordat je dat mag zeggen tegen een ander, moet je het eerst zelf wel hebben, die goede moed. En voordat je het zelf hebt, moet je het zelf wel van boven gekregen hebben. En zo wilde ik de preek graag trachten in te delen. Allereerst van moed horen uit Gods woord. Dat deed Paulus. Daar is het mee begonnen. Altijd. Hij is van hogerhand gemachtigd en bevolen om goede moed te hebben. Van moed horen. Daarna, het tweede deel, van moed weten. Hij wist ook, wij hebben goede moed. Niet alleen omdat het woord tot hem doordrong in zijn hart door de zegen van de Heilige Geest, maar ook door, om met Psalm 150 te spreken, zo menig blijk van Gods heerlijk koninkrijk. Hij kreeg teken op teken in zijn leven, waardoor hij moed kreeg. En toen kon hij het ook zeggen en prediken en aan anderen kwijt. Wij hebben dan altijd goede moed. Dit krachtwoord in een moedeloze wereld, in een ontmoedigde wereld, in een wanhopige wereld, in een wereld die het niet meer ziet, in een verduisterde wereld, onder de vorst der duisternis levend. Wij, Gods volk, hebben dan altijd, ook in de dood, ook in het eindgericht, goede moed door Jezus Christus. Voor die prediking willen wij onze liefdegaven uitreiken. Bestemd via één collecte voor diaconie en kerkvoogdij samen. De collecte aan de uitgang, aan het einde van de dienst, is bestemd voor kerk en Israël. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. Deo Volente, aanstaande maandagavond vergadert de vrouwenvereniging Sifra om 8:00 in de gemeentezaal van de Opstandingskerk. Alle vrouwelijke belangstellenden zijn voor het eerst of opnieuw hartelijk welkom. 8:00 maandagavond, Opstandingskerk, gemeentezaal. Deo Volente, aanstaande zondag, hoopt in beide diensten om 11:00 in de vaste Burchtkerk en om 5:00 in de Oude Kerk voor u voor te gaan dominee J. Hoek uit Veenendaal. Wij willen tijdens de collecte, ter voorbereiding van de prediking, zingen van moed. Zoals de psalmist dat heeft mogen doen in Psalm 31, de versen 13, 15 en 19. Psalm 31, het 13e, het 15e en het 19e vers ter voorbereiding van de prediking. Wij hebben dan altijd goede moed. Wat een uitspraak van een man die één ding zeker wist. Wij zijn des Heren. Daar ligt het ook in verankerd. Uit dat verbond putte hij die moed. Het verbond met Jezus Christus, die gezegd heeft tot de zijnen: ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat is ook door dood en door eindgericht heen. Wij hebben dan altijd goede moed. Dat is een antwoord. Dat woord is een antwoord op zijn nabijheid, zijn ontferming, zijn beloften, zijn trouw. Dit woord is resonans. Bij u ook? Mag ik een heel enkel woord proberen ter inleiding? En dat wou ik dan zo doen door een enkel streepje te zetten onder een enkel woord uit deze korte tekst. Wij hebben dan altijd goede moed. Mag ik eerst een streepje zetten onder dat woordje wij? Vindt u dat niet eigenaardig? Wij? Want het is een brief van een enkeling. Dan zou er toch moeten staan: ik heb dan altijd goede moed. Het is toch een brief van Paulus. Waarom schrijft hij wij? Dat is het geheim wat zich hierin openbaart van de gemeenschap der heiligen. Hij zegt het mede namens de zijnen, namens de broeders, namens de zusters, die stilzwijgend op de achtergrond zijn. Hij zegt het niet particulier. Hij zegt het namens de kudde van de goede herder, namens het volk van God, namens de gemeenschap der heiligen, namens de ledematen onder dat ene hoofd. Dat is een eenheid. Hij spreekt vanuit die eenheid. Dat zij volmaakt zijn in één, bid Jezus Christus in het hogepriesterlijk gebed. Gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat zij, meervoud, in ons één zijn. Wij hebben dan altijd goede moed. Vertolkt Paulus de gemeenschapservaring der heiligen. Toepassing. U komt morgen op uw werk, of als u thuis moet blijven, u bent thuis en jij gaat naar school of naar je werk, waar dan ook, en er ontmoet iemand u, dat gaat morgen gebeuren, en daar vraagt iemand aan u: zo, hoe gaat het? En dan zegt u niet, en dan zeg jij niet, wereldgelijkvormig, slappe, lege taal, het gaat wel, of naar omstandigheden redelijk wel, want een christen meet zijn welzijn niet af aan de omstandigheden, maar aan de genade van God. En dan zegt u als antwoord op de vraag: hoe gaat het? Met christentaal, want Paulus heeft gezegd: weest mijn navolgers. En waarom zou u denken in dit opzicht zijn navolger niet te hoeven zijn? Dan zegt u misschien voor het eerst van uw leven:
Wij hebben dan altijd goede moed. En dan kijkt die ander verrast op. En zegt u zo. En dat zeg je vanaf je ziekbed. Paulus zei het zelf als zieke. Hij had een scherpe doorn in het vlees waar hij van verlost wenste te worden. Maar daarop zei God nee. En er was christenvervolging. En Paulus heeft voor deze brief vele afranselingen gehad en in gevangenissen gezeten. En hij zegt niet, nou het gaat nou wat beter. Hij zegt, nee, wij hebben altijd goede moed. Door genade, sterker dan de omstandigheden. En dan zegt die ander tegen u, zo, je maakt het dus goed, goede moed. En wie zijn die wij dan wel niet? Want ik vroeg het alleen aan jou. En dan zegt u, oh, dat is bij alle christenen zo. Durft u dat? Paulus wel. Wij hebben altijd dan goede moed. Dat is wat. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Dat doet Paulus hier. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. En ik schrijf, wij hebben altijd goede moed. Ik zet een tweede streepje. Onder het woordje dan. Nou, zult u zeggen, dominee, dan moet je geen spijkers op laag water gaan zoeken. Ik ben hier echt niet naar de oude kerk in Voorburg gekomen door de regen heen. En om hier u te horen preken over het woordje dan. Ik ben hier gekomen voor het evangelie, maar niet over dan te horen preken. Wilt u even wachten? Wilt u even bedenken dat het er niet voor niets staat en dat het zeer rijk is. Ik heb het zelf voor de voorbereiding voor deze preek ook nooit zien staan. Nooit! Maar ik heb er veel aan gehad bij de voorbereiding en ik wou het u proberen door te geven. Dat woordje dan slaat natuurlijk terug op het voorafgaande. Wij hebben dan altijd, dus altijd, derhalve altijd goede moed. De reden moet dus al genoemd zijn waarom hij goede moed heeft. Er staat niet zomaar losgekoppeld van alles. Wij hebben altijd goede moed. Wij hebben altijd goede moed. Dat hebben wij, hè? Dat hebben wij. Zo zijn wij. Beati possidentes. Die dingen bezitten wij. Wij christenen hebben wat, hoor. Nee, wij hebben dan altijd goede moed. Hoezo dan? Terugkijkend in het vers vooraf. Dat is 2 Korinthe 5 vers 5. En daar staat het. Hiertoe heeft God ons bereid. Dat waar God te danken. Die heeft ons redenen tot moed gegeven. En daar staat er ook nog bij. En hij heeft ons het onderpand des geestes gegeven. God in de hemel, minder niet, heeft ons bereid, bekwaamd tot moedige mensen. Dat hebben we aan hem te danken. God heeft ons daartoe bereid. Hem zij de ere. Uit hem hebben wij het gekregen. En Paulus zegt het ook. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En heeft ons het onderpand des geestes gegeven. Waardoor wij het kunnen zeggen. De Heilige Geest die ons tot zendelingen maakt. En die het ons doet zeggen tot anderen. En die ons doet zeggen Abba, Vader en Jezus Christus is Heer. Aan hem hebben wij te danken. Wij hebben dan altijd goede moed. Hebt u het ook aan hem te danken? Zegt u ook, zo ik niet had geloofd in God. Dat in dit leven mijn ziel, mijn bange, doodsbange ziel, Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wij hebben dan altijd goede moed. Dankzij God. Die het ons geeft. En ons tot nieuwe mensen heeft gemaakt. Derde streepje. Goede moed. Is dat niet dubbelop? Goede moed. Moed is toch goed? Wat nou goede moed? Is dat nou kwade moed? Ja, die is er ook, ja. En dat noemen wij de moed der wanhoop. En
En ik denk dat u en jij de moed der wanhoop even goed kennen als ik die ken. En nou heb ik ook weer gehoord dat nou moet er iemand de volgende week hier uit uw kring, die op het ogenblik vele pijnen leidt, een hernia-operatie ondergaan. Allemaal zeer pijnlijk, zeer moeilijk. En pijnen zijn invalspoorten voor de duivel, dat weet u ook wel. Pijnen zijn invalspoorten van de duivel. Maar ja, dan kan ik me indenken dat je zegt met de moed der wanhoop, ja nou dan maar opereren, met de moed der wanhoop. En dat je met de moed der wanhoop naar het ziekenhuis gaat, kan niet anders, het moet wel. En de dichteres Ida Gerhard, dokter Ida G.M. Gerhard, heeft een keer geschreven, moed komt uit een afgrond vandaan. Dat is de moed der wanhoop. Dat is moed, maar slechte moed. Weet u waar Paulus zijn moed vandaan haalt? Niet uit de afgrond, niet uit wanhoop. Paulus haalt zijn moed uit de hemel vandaan. Wij hebben dan altijd goede moed, want hiertoe heeft God ons bereid en heeft ons het onderpand des geestes gegeven. Hebt u goede moed? Hebt u uw moed net als Paulus, net als die wij rondom Paulus, uit de hemel vandaan? Dat is christelijke moed. Ook in tijd van vervolging, zoals bij Paulus. Ook in tijd van lichamelijke pijnen, zoals bij Paulus. Ten vierde, laatste streepje. Altijd. Dat is een kras woord, niet soms. Ik herinner mij een ontmoeting van iemand met de dichter Adriaan Roland Holst. En dat was een oude dame die een groot bewonderaarster was van deze ongetwijfeld buitengewone dichter in onze Nederlandse letteren. En deze dame trad eerbiedig Roland Holst, maar één woord. Soms. Eerlijk is dat. Ook menselijk. Ook een beetje verbijsterend. Wij hebben daar ook een uitdrukking voor uit het Engels. For the time being. Zolang het duurt. De christen kent het woordje altijd. Hoe brengt hij dat op? Hiertoe heeft God ons bereid. Hoe bereidt God je daarop voor? Door je op Christus te laten zien. Hij heft mijn hoofd omhoog en doet me zijn gunst aanschouwen, zegt Psalm 3. En dan zie ik Jezus Christus. En die zegt van Gods wegen tegen een zondaar altijd. Niet soms. Bent u nou de zaligmaker? Stel u voor dat Jezus zegt soms. Soms. Nee, Jezus zegt altijd, ik ben met u al de dagen. Ik ben het altijd. Vrees niet, ik ben met u. Wanneer, heren? Soms, altijd. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. De hemelse bruidegom hokt niet met zijn aardse bruid, for the time being, maar die heeft een eeuwig verbond. En daarom is het huwelijk de christenen lief, ook in een veranderende wereld. Omdat het een gelijkenis moet zijn van het verbond van Christus en zijn volk. En daarin staat het woordje altijd. Het is trouw al wat hij ooit beval. En dit is antwoord, resonans.
Zo hebben wij dan altijd goede moed. Als gij zegt, het is trouw al wat ik ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Dat is sterk, dat is stoer, dat is trouw, dat is goed. Wij hebben dan altijd goede moed. Dat zijn vier streepjes. Wij dan goede moed. Altijd. Ik had beloofd om drieërlei te zeggen wat betreft die moed. En daar mag ik na deze vier inleidende opmerkingen nu toe komen. En wij zouden spreken over van moed horen, van moed weten en van moed getuigen. Van moed horen van boven, van moed weten van binnen, van moed getuigen naar buiten. Dat is het teken van het kruis. Zullen we eerst zien, want God heeft het ons laten zien in de Bijbel, hoe een moedeloos mens van moed te horen krijgt. Uit Gods eigen woorden. En bedenk daar dan bij dat die God dezelfde is. En dat Paulus, die dit ervoer, durft zeggen: wees mijn navolgers, beleef dit ook zo. Wij staan in één lijn van de trouw van God tot in het laatste nageslacht. Wij moeten dan zijn in Jeruzalem. En wij moeten daar zijn nadat Paulus zijn drie zendingsreizen heeft gehad. En op het punt staat, maar dat weet hij nog niet, hoewel hij het vreest, als gevangene afgevoerd te worden uit Israël naar Rome als Romeins burger, om daar terecht te staan op beschuldiging van de Joden voor keizer Nero, de heerser over een rijk waarbij Hitler Duitsland klein genoemd moet worden. Dit heidense wereldrijk was uitgestrekt niet alleen over Nederland en Engeland, maar tot in Jordanië en Afrika toe. En ook Israël viel daaronder. Denk aan Herodes, denk aan Pontius Pilatus. Denk aan Festus, denk aan Felix. En Paulus moest terechtstaan voor de beruchtste, althans een van de meest beruchte christenvervolgers die de geschiedenis heeft gekend, keizer Nero. Paulus is dan in Jeruzalem en krijgt enorm zwaar het te verduren, niet zozeer van de Romeinen, dat zou nog komen, maar eerst van de Joden, zijn oude geloofsvrienden, van wie hij zich sedert Damascus en de bekering had los mogen maken. Die haten hem nu. En Paulus was haast, staat er in Handelingen 23 vers 10, verscheurd door hun twisten. Dat is niet niks. Dat betekent gelyncht. En hij was alleen.
Dat is om doodsbang te worden. Dan wordt hij gered ternauwernood door de overste van de Romeinen die hem veilig stelt in de Romeinse kazerne. Daar mag hij overnachten en wachten totdat hij wordt afgevoerd per schip over de Middellandse Zee naar Rome. Dat is zeer triest. Als dat het einde moet zijn van wat wij in ons wereldgelijkvormig praten, dan noemen een carrière. Zijn carrière als apostel, zendingsapostel. Het eindigt in een tumult van bedreiging, in een tumult van onderwaardering, in een tumult van vijandschap, in een tumult van haat. En misschien dat de gedachte door de bestokingen van de duivel reist, was ik maar nooit christen geworden, dan had ik al deze ellende ook nooit beleefd. En zo is dat. Maar als Jezus Christus nooit gehoorzaam was geweest aan de Vader, was hij ook nooit aan het kruis gegaan. En was hij ook nooit uitermate verhoogd in Pasen en in Hemelvaart. En hadden wij geen zaligmaker die voor ons bidt en plaats bereidt. Gode zij dank dat zij gehoorzaam zijn geweest aan hun roeping. Jezus Christus, maar ook Paulus. En geleden hebben. En niet hebben verloochend. Getrouwd tot in de dood. Paulus verliest de moed. Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Maar het is wel zo. Waarom? Omdat in de volgende nacht, en dat staat in Handelingen 23 vers 11, en nou ben ik waar ik wezen moet, bezoekt de Heere hem en zegt tot hem, Paulus, heb goede moed. Dat had de Heere natuurlijk niet gezegd als Paulus al goede moed had. De Heere zegt, heb goede moed, dat bevel omdat hij het niet heeft, dat is duidelijk. De Heere zegt geen overbodige zaken en Paulus zei ook niet terug, Heere, het is goed bedoeld, maar ik heb het al. Nee, hij had het niet. Dat staat er niet, maar het blijkt wel uit die versen. Nou hoort hij dus van moed. Paulus, heb goede moed. Zo begint een moedig christenleven. Dat een moedeloze christen van moed hoort uit Gods woord. Streepje zet ik hieronder. En nou zult u zeggen misschien, en jij zult misschien zeggen, dominee, daar doe ik niks mee. Nee. Mag ik het nu proberen even uit te waaieren in zijn prachtige schakeringen van rijkdom, deze geschiedenis in Jeruzalem. Wat krijgen we dan? Dan krijgen we het volgende. Ten eerste facet. Bedenk goed, Paulus zegt, herinnert u zich, wees mijn navolgers. Bedenk goed dat Paulus hier moed ingesproken krijgt van God, niet via een mens, een dominee die op ziekenbezoek komt, een ouderling, een vriend, maar rechtstreeks. Paulus heeft op dit moment niemand. David heeft dat ook gekend. Er zorgde niemand voor mijn ziel. Ik heb dat zelf ook vaak. Ik heb voor het laatst huisbezoek gehad als student. En ik mag het hier wel spontaan zeggen, ik heb het nog nooit verteld eigenlijk. Door dominee Talsma. De oude dominee Talsma, die heeft mij een keer huisbezoek gegeven. Spontaan, was niet verwacht. Toen studeerde ik nog. En ik was net in het weekend thuis, hier op de Laan van Meerdervoort, bij mijn ouders. En toen kreeg ik dominee Talsma op bezoek en dat huisbezoek ben ik nooit vergeten. Dat is mij ook tot geweldige zegen geweest. Het was keihard. En zeer barmhartig. En ik had het hard nodig. En God heeft er wasdom op gegeven. Maar ik heb vaker nog rechtstreeks van God moed gekregen. Uit zijn eigen woord. Uit de Bijbel. Ook wel doordat hij mij in gedachtenis bracht. Zoals hij dat ook met Petrus deed. Toen werd Petrus indachtig. Het woord des Heren. Dat hij het wakker roept in je ziel. En dat is nou niet alleen mij. Maar dat is bij u ook zo. En bij jou ook zo. Tot troost wordt ons dat hier verkondigd. Bij Paulus ook. De Heere kan rechtstreeks je bezoeken. En je moet inspreken. Ook buiten mensen om. Ten tweede. De waaier gaat iets verder open. Paulus mag dit beleven als een eenzijdige zaak des Heren. Want hij had er niet om gebeden. Het staat nergens. Er staat niet dat Paulus op de knieën lag en zegt, och Heren, kom mij toch bemoedigen, want ik kan er niet meer tegen. Nee, er staat helemaal niet dat er iets van Paulus werd aangeboden aan de Heren. Gebed, smeking. Het kwam alleen maar van de Heren. Die zag zijn ellende en kwam over. Er zijn momenten, zegt als het ware de Heilige Schrift, dat u zo moedeloos bent, dat u ook geen moed meer hebt om te bidden. Om nog iets van de Heere te verwachten, dat alles wegzinkt. Die tijden heb ik ook, moet ik u bekennen. Dat ik me aan het einde voel, ook van mijn geloof. En dat ik wel eens denk, de gemeente moest eens weten wat dominee Poort aan het eind is. Zou ze misschien nooit denken. En dat ik niks meer heb, niks. En dat ik tot mijn verbijstering en beschaming en dankbaarheid moet zeggen, dat het daarna kan omslaan en dat de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden, als ik het niet meer kan. En dat hij niet verlaat wat zijn hand begon. En dat die levensbron weer bijstand nog wil zenden. En hier ook, de Heere kwam in de kazerne. Bij een moedeloze Paulus. Geweldig. Hè? Dan in de derde plaats. De waaier gaat nog iets verder open. Dan krijgt deze Paulus geen verwijt van God. Dat vind ik zo geweldig. Menselijkerwijs gesproken kan ik mij alleen maar indenken dat de Heere Paulus had gestraft. En had verweten. En had gezegd, wat zullen we nou beleven? Nou heb je mij mogen leren kennen. En mijn genaden vanaf Damascus door je bijzondere bekering die je hebt mogen ontvangen. Met een licht en een stem. Jezus persoonlijk heeft tot je gesproken. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Man, ik heb je dan meer dan twintig jaar begeleid op je zendingsreizen. Zodat je mocht zingen in de gevangenis van Filippi. Ik heb je uitgerept uit gevangenissen en uit schipbreuken. En wat is het einde van alles? Moedeloos in de cel. Je moest je schamen na zo'n geschiedenis te hebben gehad. Maar dat doet de Heere niet. De Heere geeft geen verwijt. Dominee Poort, 30 dienstjaren. Nog weer aan het eind. Nog weer zijn geloof op een nulpunt. U moest u schamen, dominee. En u, die misschien grootvader bent of grootmoeder bent, oud bent. En dat u naar uw kleinkinderen kijkt en denkt, ik moet mij schamen. Die kleinkinderen hebben meer geloof dan ik. Ze moesten het eens weten van hun opa of hun oma. En Paulus is ook aan het eind. En waarom komt dat? Omdat we niet kunnen teren op het verleden. Alle manna die het volk Israël kreeg in zijn woestijntocht. Daar konden ze toch niet op teren. Dat was steeds weer op. Het was genoeg voor elke dag en dan was het weer op en weer op en weer op en weer op. Het is altijd op. Je kunt het toch niet potten? Je kunt het toch niet hamsteren? Het is toch altijd op? Je bent toch nooit wat?
Je blijft toch op de knieën kruipen om mama te rapen tot in je ouderdom toe? De Heere houdt je toch in de deemoed en in de afhankelijkheid en in de grootmaking van zijn naam? En zo is het met Paulus ook. Paulus heeft het weer niet en hij krijgt geen verwijt. Dat is liefdevol. Hij weet wat maaksel wij zijn, zegt Psalm 103. Gedachtig dat wij stof zijn. Ten vierde, Waaier gaat nog iets verder op. Hij krijgt een compliment. Nou, zegt u dominee, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat de Heer een zondaar een compliment geeft. En toch is het zo. Want wat zegt de Heer? Hij zegt, heb goede moed, Paulus. En gelijk gij te Jeruzalem, dat is deze stad, waar hij nou gevangen zit. Gelijk gij te Jeruzalem getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen. Met andere woorden, je hebt het zojuist goed gedaan. Net zoals je het nu gedaan hebt, moet je het straks ook doen. Het hoeft helemaal niet beter. Precies zo. Is dat geen tedere hand op een koortsachtig, angstig hoofd? Het was goed, man. En Paulus weet zelf wel dat hij het niet uit zichzelf had. Want Paulus heeft het heus ook zelf mogen schrijven, al in de brief van de Filippenzen, voorafgaande is dat aan deze brief van de Korintiërs, dat God werkt zelf het willen en het werken. En als het goed geweest is, is dat een genade van God. En is het door Gods geest aangevuurd. En heeft hij dan Gods genade te danken. Het was allemaal uit hem. Dat weet Paulus. En de Heere weet het ook. Maar de Heere legt een hand, een hemelse hand, op een zondig, moedeloos, koortsachtig, kloppend hoofd. En zegt, het was goed. Gelijk gij te Jeruzalem getuigd. Ik heb het gezien. Ik heb het gehoord. Zo moet het straks ook. Er staat in het Oude Testament, ik ben de Heere uw heelmeester. En bedenk dan maar dat de Heere behalve heelmeester dus ook psychiater is. Zielsarts. En de hemelse zielsarts maakt de onmachtige, machteloze, moedeloze geen verwijt. Schopt hem niet in elkaar. Maar bouwt hem op en zegt, het was goed, dat zeg ik. En zo moet het straks ook, zeg ik. Ik ben met u. Wat een hemelse wijze om deze apostel moed in te spreken. En dan het vijfde, nu is de waaier helemaal open. Deze man krijgt een opdracht. Dat zou u toch ook nooit doen? Als u directeur van een fabriek bent en uw vertegenwoordiger na 20 dienstjaren ziet het niet meer zitten, dan zegt u toch niet, en dan moet je naar de grootste klant die ik ooit had kunnen krijgen, daar moet je heen om daar te getuigen van mijn zaak op aarde. Daar ben je nog nooit geweest, maar als we die kunnen krijgen, dat is geweldig. En daar moet je naartoe. Zegt, maar directeur, ik ben aan het eind, ik kan niet meer. Ik kan niet meer, ik ben aan het eind. Ik heb er geen moed meer op. Wat zegt die directeur dan? Nou, dan moet je eerst maar eens even met verlof. Dan moet je maar met ziekteverlof. En als je nou helemaal opgeklapt bent, dan moet je maar eens het proberen. Of hij zegt, nou is goed dat je het zegt, want ik kan natuurlijk geen risico nemen. Ik zal een ander nemen die nog fit is. Ik zet voor jou een ander in. Dat begrijp je zeker wel. Ja meneer, dat begrijp ik ja. Want u kunt geen risico lopen. Nee, ik kan geen risico lopen. En wat zegt de Heere? Gij moedeloze. Gij die geen kracht meer hebt. Gij moed. Te Rome getuigen. Gelijk gij gedaan hebt, en Paulus zegt het moest uit hem, de bron van alle goed, uit zijn volheid. En de Heere zet de moedeloze weer op het kap. Hij sterkt de slappe handen. Hij sterkt de knikkende knieën. Ik ben met u. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. De God des heils zal mij ten herder wezen. Ik heb geen kwaad, geen dood te vrezen. Is dat niet geweldig? Hij krijgt een opdracht. Zo hoort vijfvoudig rijk Paulus van moed onverdiend uit goedheid zonder pijl. Nu komt de tweede, van moed weten. Weet hij het dan ook? Nee, dan weet hij het nog niet. Dat hoeft tenminste niet. U kunt ook 1000 keer onder de prediking van Gods woord zitten. En dat u zegt, ik ben net een eend.
Op wie het regent, regenbuien vol. En ik schud mijn veren. En ik ben weer droog. Het rolt allemaal van mijn vette veren af. Doet me niks. Het zegt me niks. Het raakt me niet. Preek maar aan. Zo hard is ons hart. Zo weerbarstig is onze ziel. Zo wederstaat de duivel wat God ons toebrengt. Tenzij Gods Heilige Geest ons het woord doet omhelzen en doet roepen: Jezus, gij zijt Heere en Abba, Vader. En ons hem in het geloof doet omhelzen. Dat is waarschijnlijk bij Paulus ook weer gebeurd. Ik twijfel daar niet aan. Maar meer gebeurt er. Want nu en hier openbaart de Heere zich ook als een rijkmakend God aan Paulus. Maar daarmee ook aan u en aan mij. Want dit staat alles geschreven als een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad. Hoe moeilijk het misschien ook volgende week wordt. En hoe moedeloos we misschien ook raken als we naar de omstandigheden zien. En als we misschien naar de dood zien. En naar het eindgericht zien. En misschien wel levensmoe worden. Misschien zitten er vanavond hier in de oude kerk wel jongeren of ouderen die zei: u moest eens weten met wat voor plannen ik rondloop. Hoe levensmoe ik ben. Hoe beu ik alles ben. Wat dacht u van Paulus? Wat dacht u? Ik heb er iets van trachten te schetsen. Ik kan het niet dramatiseren. Dat is mijn taak niet. Wat ik moet en mag doen aan mijn eigen leven en aan het u en het jou is Christus verkondigen. Wij hebben niet onder u willen weten, zegt ook de apostel Paulus, dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan komt Jezus Christus hem onderweg. Moet, ja, wat moet ik nou voor beeld gebruiken? Als harpoenen werpt Christus onderweg van Jeruzalem naar Rome hem injecties van moed in de ziel. Met tekenen van wat er gebeurt. U kent toch Psalm 150 wel. Looft hem naar zo menig, niet woord wat u hebt gehoord alleen, ook, maar ook naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk. Voor zijn troon en hier beneden. En nou geeft God menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk. Dat heerst over de omstandigheden. En heerst over het moedeloze hart van Paulus. Om hem moed te geven. Hoe dan? Gaat weer een waaier open. Ik denk dat er weer 5 facetten komen. In het kort. Onderweg nu. Na van moed gehoord te hebben. Krijgt Paulus nu moed. Uit het woord. Maar ook uit zo menig blijk. Want allereerst meert het schip af onder leiding van kapitein Julius met 276 gevangenen in Sidon. En wat zegt deze Romeinse cipier aan boord, wiens prooi Paulus is? Je zult toch prooi zijn? Dat zijn de mensen achter het ijzeren gordijn ook, prooi. De mensen die zuchten onder Moskou en Mekka, die zijn prooi, christen prooi. En dan zegt deze Romeinse machthebber, Paulus, hier in Sidon wonen christenen, broeders en zusters van je. Je mag het schip wel af, kun je ze bezoeken. Wat een troost! Wiens hand opent het hart, opent de mond van de heiden Julius? Is dit niet een harpoen van moed? Ik ben met u als ziende de onzienlijke die met hem is. Malta, schipbreuk onderweg. Een bevelhebber roept: dood alle gevangenen, opdat niemand zwemmend ontkomen. Einde van Paulus. Zie je wel, Gods plan gaat niet door. Gij moet te Rome getuigen. Hij zal hier verdrinken. En daaroverheen roept de heiden Julius: nee, dood hen niet. Wie laat kapitein Julius dat roepen? Zijt gij het, Heere? Niet ik ben Jezus die gij vervolgt, maar ik ben Jezus die met u is. Ze spoelen aan wal. Paulus wordt gebeten dodelijk door een adder. En de omstanders zeggen dat is zijn dood. Dat is het einde. Bewezen. Gegarandeerd. En Paulus schudt de adder af en de adder sterft. En ze doen een stap achteruit en zeggen, wie zijt gij? Ik ben des Heren. Ik ben niet iemand. Ik heb niet mijn eigen identiteit gevonden. Ik heb niet mezelf ontwikkeld. Ik ben in leven en in sterven het eigendom des Heren die mij niet verlaat. En die mij hanteert tot instrument. En dat is het vierde. De vader van Publius op dat eiland. Paulus mag hem genezen. Instrument des Heren. En Paulus weet het. Injectie na injectie krijgt hij. Ik mag moed hebben. Ik moet moed hebben. Ik krijg moed door zo menig blijk van zijn onzichtbaar, maar ervaarbaar koninkrijk. Voor zijn troon en hier beneden. En dan in de vijfde plaats wil ik dan mee eindigen dit tweede stuk. Dan landen ze in Puteoli, in de golf van Napels. En moeten nog 213 kilometer lopen. Dat is wat. Naar Rome. En dan stap voor stap dichter bij keizer Nero. Kleine prooi van groot machthebber. En Paulus verliest weer moed. Het is weer op. Het is, o God, weer op. En als het weer op is, geeft God weer moed. Nu via twee groepen gemeenteleden uit Rome. Wat kunnen gemeenteleden door Gods genade voor hun dominee ten zegen zijn? Ook andersom. En dan komen ze aan bij Appiusmarkt en bij de drie tavernen. 65 en 50 kilometer ten zuiden van Rome. Zo ver zijn ze al gelopen. En Paulus, de broeders ziende, had hij nooit verwacht. Hij was zo alleen en zo bang. Greep moed, want die was hij dus weer kwijt. En dankte, wie denkt u? Die broeders? Nee. Hij greep moed, de broeders ziende, en dankte God. Die hem moed gaf. Weer moed gaf. Voor de tienduizendste keer moed gaf in zijn straatarme ziel. Weer genade gaf aan zijn schuld. Liet te geloven, liet te hopen, niet lief te hebben. Maar alles weer te laten zinken en te laten zakken. En God die gaf weer manna. En de olie in zijn kruik. En het meel in de fles raakte niet op. Evenmin als bij de weduwe van Zarfat. Het werd weer door onzichtbare hand bijgevuld. Bijgevuld, bijgevuld. En zoals de weduwe van Zarfat koeken mocht bakken. Voor velen, terwijl ze dacht dat ze na de eerste koeken zou sterven. Omdat alles op zou zijn en op zou blijven. Zo was het ook bij Paulus. Hij mocht weer getuigen. Tot straks in Rome toe. In zijn eigen gehuurde woning voor velen. Hun geeft hij moed. En krachten die vertrouwend gelovig op hem wachten. En nu komt de derde. Een enkel woord daar nog over. Van moet horen, zo begint het. Moet krijgen naar zo menig blijk. Open mijn oog daarvoor dat ik het zien mag. Was uw ogen met ogenzalf. Opdat gij zien mocht. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. En dan is daar het derde van moet spreken. Dan gaat het ook naar buiten. Hoewel het al naar buiten ging, voordat hij het hoorde in Jeruzalem. En voordat hij het kreeg, op weg naar Rome. En daarvoor wist hij het al, dat hij het zou mogen getuigen. En het toen ook getuigde aan de Korintiërs. Wij hebben dan altijd goede moed. Niet omdat wij het altijd hebben, maar omdat wij het altijd krijgen. Omdat wij deze God die het geeft hebben. En omdat hij ons heeft. Daarin is het verankerd. Wij zijn des Heren. Wij zijn van de bron. Zo dalen zijn kracht op ons in zwakheid neer. Wij wachten en verlaten ons onderweg de pelgrimsweg naar de executieplaats in Rome toe. Op den Heren. Of het Golgotha is. Of in zijn navolging de executieplaats in Rome. Of ergens in de Sovjet-Unie. Maar wij gaan het pad des Heren. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor wankelen bevrijden. En ga mij met uw heilicht. En met uw krachtbron. En met uw moed geven voor. Ik blijf op u wachten. Omdat o God mij altoos redt. Altoos redt. Daarom hebben wij altijd goede moed. Altoos redt. Hij luister dan naar mijn gebed. En neig uw oren tot de klachten. Wij hebben dan altijd goede moed. Dan hiertoe heeft God ons bereid. En heeft ons het onderpand des geestes gegeven. Wij hebben dan altijd goede moed. Dat is om het in een drievoudige zin te zeggen. Een antwoord aan God. Het is een appel aan de naaste. Dat kan in deze wereld. Altijd goede moed met de dood voor ogen. Met de bedreiging om me heen. Met het eindgericht en de rechterstoel van Christus voor mij. Want wij zijn des Heren. En wie is de Heere die mij dan heeft? Met zijn doorboorde handen van het kruis van Golgotha. Dat zijn de handen waartussen gesproken is. Het is volbracht. De straf was op mij. En ik ben in zijn handen mogen komen. Wij zijn des Heren. In uw hoede zijn wij wel geborgen. En ik ben in de handen niet alleen van die hoge priester. Maar ik ben ook in de handen van die koning die mij regeert. Ook onderweg met zijn woord en geest. En mij bij de verworven verlossing bewaart. En die dat doet als hoogste profeet. En mij komt opzoeken en mij zegt in mijn hart, heb goede moed. Dat zeg ik je, omdat jij het niet hebt. En ik geef het je, omdat ik het kan geven en jij het mocht ontvangen. Heb goede moed, Paulus, want ik ken u bij name. Gelijk gij te Jeruzalem getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen. En wij gaan de kerk uit. Wij hebben van moed gehoord. En wij mogen van moed merken. En wij moeten van moed getuigen. En ziende op onszelf hebben we niets. En ziende om ons heen is er geen helper. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij liefdaagt en bij Paulus de volgende nacht in die cel zijn gunstgebied. Gebied, het was een gebod, heb goede moed. Ik zal in dat vertrouwen dat hij het ook doet leven en het melden in mijn brief, in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in mijn nacht zingen, daar ik hem verwacht. En dit hart, zo weer, zo op, wat mij moog treffen. Tot die God, mijn levens heffen. Amen.
Laat ons danken en bidden. Heere in den hemel, wij danken u dat daar nog een lamp is voor onze voet. Dat er nog een licht is op ons pad. Ook als alle lampen en als alle lichten gesneuveld zijn. Die lamp blijft branden. Dat licht blijft aan. Het licht van uw woord. De lamp van uw getuigenissen. Wij danken u dat die lamp vanuit de Heilige Schrift vanavond een ogenblik voor ons mocht schijnen. Heere, geef dat we het vertrouwen hebben bij dat licht verder te kunnen. Vertrouwend dat we dan niet in een ravijn vallen. Dat we niet verongelukken. Maar dat we achter dat licht verder op het pad des levens gaan, het vaderhuis tegemoet. Wil een zegen schenken over alle moedeloze harten, over alle ontmoedigde zielen, over alle levensmoeden, ook in deze dienst. En geef dat we door uw woord en door uw geest mogen komen in de navolging ook van Paulus, door uw genade tot dat getuigenis, ook op ons sterfbed. Wij hebben dan altijd goede moed. Wat zou dat heerlijk zijn? Amen.
Psalm 68 vers 10 is de slotpsalm. 68 vers 10, een lofpsalm. gaat dan heen, niet in angst, maar in vrede. Niet onder de vloek van de wereld, maar onder de zegen des Heren. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.